twee uur. En dat betekent dat ik de vergadering kan openen. Dat doe ik dan ook. Ik heet u allen van harte welkom. De oproeping van de vergadering, dat moet ik even vermelden, die is verlopen conform de statutaire en de wettelijke bepalingen. Er is een advertentie geplaatst in het Financieel Dagblad van 8 april jongstleden. En op 4 april jongstleden zijn de agenda en stukken voor deze vergadering op de website van Koninklijke Bril geplaatst. Voort zijn aan alle aan de vennootschappen bekende aandeelhouders en certificaathouders de brochure Bril in 2018 en de agenda met bijlagen voor deze algemene vergadering van aandeelhouders toegezonden, voor zover zij daar in 2018 formeel toestemming voor hebben gegeven. Dit in verband met de ook voor ons geldende privacywetgeving. Als aandeelhouders of geïnteresseerden zich laten registreren bij het secretariaat van de vennootschap, krijgen zij automatisch verslagen en zo mogelijk per e-mail tussentijdse berichten en het halfjaarbericht toegezonden. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website die ik net al noemde en verschijnt in het Engels. In de Engelstalige brochure Bril in 2018 zijn samenvattingen opgenomen uit het jaarverslag. De brochure is bedoeld om een algemeen beeld te geven van onze uitgeverij en is daardoor ook geschikt om uit te reiken aan internationale stakeholders. Dit jaar is er een bijzonder artikel in opgenomen met de titel On the Relevance of Humanities, Views from Our Authors and Editors. Ik vond het een hele mooie uitgave zelf. En geheel in overeenstemming met de nieuwe mission statement van Bril, waarin de vakgebieden Humanities, Social Sciences en International Law als cruciaal aangemerkt worden om de uitdagingen van de wereld van vandaag te adresseren. Ja, wij moeten een aantal onderwerpen behandelen, we mogen een aantal onderwerpen behandelen. En ik wil u verzoeken voor specifieke vragen omtrent de tekst van het officiële jaarverslag dit bij de hand te houden. En bij vragen en ook bij opmerkingen naar de pagina's in dit verslag te verwijzen. Dat maakt de beantwoording voor ons gemakkelijker. Als de tekst ook in de brochure is opgenomen, kunt u naar de paginaverwijzing daarin verwijzen. Voor de goede orde, wij bespreken vandaag het formele rapport voor aandeelhouders, waarvoor ook de goedkeurende verklaring van de accountant is afgegeven. De accountant zal ik dadelijk nog introduceren, maar hij is hier aanwezig. Van de vorige vergadering zijn een besluitenlijst en een verslag gemaakt en voor degenen die erin geïnteresseerd waren, die hebben kunnen zien dat dat op de website gepubliceerd is. Opnieuw hebben wij voor de aanwezigen die daar behoefte aan hebben een simultane vertaalservice verzorgd. Wij laten het graag aan u of u het in het Nederlands of in het Engels het woord wil voeren. Ofschoon Bril een internationale uitgeverij is en de voertaal Engels is, vinden wij nog steeds op een dag als vandaag toch nog de Nederlandse taal de meest aangewezen. Ook omdat dit de formele jaarvergadering is die volgens statuten en de wet moet worden gehouden. En daarop is Nederlands recht van toepassing en dat die vinden ook, zoals ik al zei, mede de grondslag in de statuten van dit oer-Hollandse bedrijf. Dan kom ik later nog met het aantal vertegenwoordigde aandelen en certificaten vooral. Ik richt een woord van welkom in het bijzonder tot professor Bender, die hier namens Stichting Luchtmans is. En Ik heb net al gezien dat ook de voorzitter van het administratiekantoor, de heer Nieuwe-Weeme en mevrouw Van Rooy aanwezig zijn. En inmiddels zie ik ook daar het derde bestuurslid. Alle hartelijk welkom. En dan ook nu een woord van welkom aan de heren Middelweert, Bakker en Ramadanovic van PwC, de accountant van de vennootschap. PwC heeft voor het vierde jaar de controle uitgevoerd van de jaarrekening. De samenwerking met de accountant was plezierig en de controle op de jaarrekening en de bespreking daarvan, beide zijn grondig geweest. En tenslotte, ook gebruikelijk, maar ook geheel van harte, een woord van welkom aan de leden van de ondernemingsraad en aan de aanwezige leden van het managementteam en de staf. En een special word of welcome to Herr Pesch, algemeen directeur van de dochtervennootschap in Paderborn. En dan nog niet alleen een persoonlijke noot, maar toch primair een persoonlijke noot. Na een lange periode van afwezigheid is ook onze CFO Olivier de Vlam hier vandaag weer aanwezig. En dat is natuurlijk goed nieuws, want het feit dat hij aanwezig is, betekent dat zijn gezondheid dat toelaat. En ik kan me voorstellen, Olivier, dat je misschien straks nog kort iets wil zeggen tot de aanwezigen. Dat hoeft helemaal niet. Ik heet jou van harte welkom en ik verheug me in jouw aanwezigheid. En het feit in het bijzonder dat je gezondheid dat weer toelaat. Heel fijn dat je hier bent. Nou, dan gaan we, zoals ik net al zei, het juiste aantal aanwezige certificaathouders, aandeelhouders en de door hen gehouden aandelen, certificaten, dat wordt later bekendgemaakt. Moeten we niet vergeten, vorig jaar vergat ik dat nog te vermelden, maar dat zal ik proberen nu niet te doen. Ik probeer ook te leren ieder jaar. Belangstellenden voor het ontvangen van het verslag van deze vergadering hebben dat bij binnenkomst kenbaar kunnen maken. En dat kan ook overigens nog na afloop van de vergadering gebeuren. Het verhandelde op deze vergadering wordt woord voor woord opgenomen en de geluidsopname die wordt ook op de website geplaatst. En nogmaals, ook om die reden verzoek ik u vriendelijk toch dringend, als u het woord neemt, om heel duidelijk uw naam en eventuele affiliatie te vermelden. In overeenstemming met de Corporate Governance Code en het beleid van het administratiekantoor heeft het administratiekantoor besloten volmachten te verstrekken aan certificaathouders en ook van hen volmachten te aanvaarden om op de aandelen te kunnen stemmen. De daarmee overeenstemmende aandelen te kunnen stemmen. Het administratiekantoor heeft dit jaar twee steminstructies ontvangen. Nou, nogmaals, hartelijk welkom aan iedereen. We zijn verheugd over de grote opkomst en de belangstelling en de betrokkenheid bij de vennootschap en de onderneming die daaruit spreekt. Wij hechten eraan met u, certificaathouders, voornamelijk certificaathouders, ook met aandeelhouders, in alle openheid alle aspecten van de onderneming en ook van de vennootschap met u te bespreken. Want wij vinden dat dat goed is, één keer per jaar in ieder geval, om met u te praten over de vormgeving van de onderneming in zijn algemeenheid, maar ook over zaken als de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de directie. Die twee onderwerpen zullen ook aan de orde komen. De samenstelling van het aandelenkapitaal, het dividendbeleid, bezoldigingsbeleid en de strategie. Nou, dat als introductie, opening. De vergadering is geopend dus. Ik kom nu toe aan het jaarverslag over het boekjaar 2018. Dat is wederom elektronisch gepubliceerd, maar er is ook, en dat is omdat een aantal van u daar belangstelling voor heeft, en die belangstelling kan ik, als iemand die ook nog graag folio-uitgaven raadpleegt, goed begrijpen. Er is ook een beperkte oplage in druk beschikbaar. De brochure Bril in 2018 geeft ruime aandacht aan de omgeving waarin Bril opereert, bevat een vrij uitvoerige terugblik op het verslagjaar en presenteert de toekomstplannen en ambities zo helder mogelijk. Daarop zal de heer Peter Coubert, de CEO, samen met zijn collega's Wim Dikstaal, interim CFO, en mevrouw Jasmin Lange, Chief Publishing Officer, in een presentatie nader ingaan. Maar voordat we dat doen, graag uw aandacht voor punt 2a van de agenda, de bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen, waarvan u kennis hebt genomen. Dat kunt u vinden op pagina 37 van het jaarverslag en volgende en pagina 42 van de brochure. En ik vermeld in dat verband dat de vergaderingen van de Raad van Commissarissen met de directie tenminste 6 maal per jaar plaatsvinden. Dat was afgelopen jaar 7 maal. En daarnaast vergaderde de Raad van Commissarissen 4 maal telefonisch. En vond, zoals gebruikelijk, ook regelmatig informeel overleg plaats met de directie. Ook telefonisch, maar ook fysiek. De Raad van Commissarissen heeft met de directie een vennootschappelijke kalender afgesproken, waardoor stelselmatig bepaalde zaken aan de orde komen. Kwartaalrapporten worden besproken, inclusief latest estimates. Nieuwe key indicators hebben plaats gekregen, zoals return on invested capital, welke een leidraad is voor de onderneming. Daar zal de heer Dikstaal later iets meer over zeggen. We hebben besloten trading updates in kwalitatieve bewoordingen te handhaven. We zijn er geen voorstander van, zoals u weet, om per kwartaal cijfermatige rapporten uit te brengen. Speciale aandacht is gegeven aan de bespreking van de herziening van het strategisch plan, dit keer voor de periode 2019-2021. En dat zal aan de orde komen tijdens de presentatie van de directie. Tussentijds zijn ter bespreking de terugkerende cashflow-prognoses, risicoanalyses, rapportages over onderhanden werk, major reference works, IT-projecten en de beoordeling van management, potentieel en opvolgingstrajecten aan de orde geweest en besproken. Vast punt van de agenda is acquisities, mogelijke acquisities. Indien ze geen mogelijkheden voor acquisities voordoen, dan zijn we er kort over klaar. Als er wel mogelijkheden zijn, worden die besproken en die worden in de context geplaatst van de regelmatig besproken strategische verkenning. Jaarlijks is er ook een gesprek met de accountant, waarin ook diens observaties en de zogeheten management letter uitvoerig worden besproken. En ons beleid is het dat dat gedeeltelijk ook plaatsvindt, uitsluitend in aanwezigheid van de commissarissen, buiten aanwezigheid van de directie en de staf. Er zijn ook dit jaar geen bijzonder problematische zaken in dit gesprek aan de orde gekomen. Er is een lijst van aandachtspunten ingedeeld naar risico en impact. De voortgang met betrekking tot de te nemen acties wordt tijdens het jaar tussentijds door de Raad van Commissarissen besproken. Uiteraard geldt ook voor het fungeren van de organen van deze vennootschap en in het algemeen voor deze onderneming. Het kan altijd beter En in het afgelopen jaar is in de managementrapportage nog meer financiële en niet-financiële stuurinformatie opgenomen. Het gaat daarbij om aantallen en trends in de voorraad, mutaties, verkooppatronen en abonnementenbestanden. Van groot belang is het inzicht in het rendement op geïnvesteerd vermogen en de ontwikkeling van kosten, in het bijzonder van de vaste kosten. In een digitale omgeving waarin Bril in toenemende mate opereert, zijn natuurlijk IT-gerelateerde zaken belangrijk en die vragen grote aandacht. Nieuwe risico's zoals cyberattacks, die kunnen zich voordoen, die zijn er op zichzelf, risico's. Maar ook zaken als ziekteverzuim van alle tijden, die worden vermeld. Heel verhelderend zijn ook de dashboards die voor alle belangrijke producten zijn ingevoerd, maar ook op afdelingsniveau, zoals het dashboard van het elektronische platform gebruik en logistieke data. In beginsel is er ook 2 maal overleg met leden van de ondernemingsraad en ook afgelopen jaar heeft zulk overleg plaatsgevonden in constructieve en informatieve sfeer. De samenwerking met tussen mevrouw Lucet, onze commissaris die met versterkt aanbevelingsrecht is benoemd en de ondernemingsraad is hartelijk te noemen en constructief. Nou, dat is naar aanleiding van het verslag van de Raad van Commissaris. U hebt daar natuurlijk het een en ander ook al over kunnen lezen in het verslag. Mag ik daar iemand het woord over geven? Wie heeft daar opmerkingen over of vragen over? Ja. Even kijken, de microfoon komt eraan. Jazeker.
Mijn naam is Van Boesbach. Ik heb een algemene opmerking. In het kader van privacy had ik het liefst niet dat op de website van Bril namen van aandeelhouders worden genoemd.
Oké. Heb ik goede nota van genomen? En meer dan dat natuurlijk. Hè. We doen er ook wat mee. Iemand anders nog, voordat we toekomen aan de bespreking van het verslag van de directie, nog iets over het verslag van de Raad van Commissarissen of een algemeen punt, zoals dit punt? Nee, dan dank ik u voor de aandacht en u voor de opmerking. Dan ga ik naar 2b van de agenda, bespreking van het verslag van de directie. En u begrijpt dat ik dan graag het woord geef aan de heer Koeberg. Hij zal een presentatie geven over de strategie en stilstaan bij enkele bijzondere gebeurtenissen van 2018. En daarna zal de heer Dikstaal, de interim CFO, een toelichting geven op de jaarrekening 2018. En mevrouw Lange, zoals ik net al zei, Chief Publishing Officer, zal een korte uiteenzetting geven over de ontwikkeling van de uitgeefportefeuille. En daarna zal de heer Koeberg de presentaties afsluiten. Peter, de woorden zijn jou.
Dames en heren, welkom. Ik hoop dat u mij goed kunt verstaan. Dank u wel weer voor uw aanwezigheid. 2018 was in vele opzichten een bijzonder jaar. We hebben natuurlijk ons 335-jarig bestaan gevierd. Morgen zijn we voor de 336ste keer jarig. Dat was een mooie gelegenheid. En bij die gelegenheid nam mijn voorganger Herman Pabruwe ook afscheid. Hij kon helaas niet aanwezig zijn vandaag omdat hij wegens zakelijke redenen Amerika moest zijn. Een bijzonder jaar, maar ook een uitdagend jaar. Deze slide wil ik niet te lang bij stilstaan. De ervaren bezoekers die kennen hem en voor wie hem voor het eerst ziet. Dit gaat over mogelijke toekomstige voorspellingen die wij doen en U weet het allemaal, voorspellen is ontzettend moeilijk. Dat staat er eigenlijk vooral voor wat betreft de toekomst. 2018 wil ik eigenlijk via drie thema's met u bespreken. Allereerst onze nieuwe missie. En in dat gedeelte zal ik het hebben over 2018 en met name op de gebieden van marketing en sales en operations. Het tweede thema is profit improvement. En Wim zal daar de jaarcijfers met u bespreken en dieper ingaan op die financiën. En het derde thema wat we vandaag aanroeren in onze presentatie is publishing excellence. Wat ook het, heel nadrukkelijk aan het thema verbonden is en eigenlijk met het hart van ons bedrijf, het uitgeefprogramma en het ontwikkelen van nieuwe producten. Een uitdagend jaar met, denk ik, structureel een aantal positieve zaken. Maar die werden ook overstemd door hier en daar wat negatieve zaken. U ziet hier op de slide staan een aantal dingen waar wij ook eigenlijk toch wel best trots op zijn. Als je kijkt naar onze groei in sales van onze journals, waar wij 6% hebben kunnen laten zien, dan is dat zeker iets waar wij trots op kunnen zijn. Het is, zoals men dat dan noemt, recurring revenue. En waarom komt het? Het komt door een aantal factoren. We hebben meer verkocht, meer bibliotheken met journal deals, of van journal deals, zoals dat dan heet, voorzien. We hebben onze portfolio uitgebreid. En ook, en dat is heel belangrijk, het renewal management, dus zorgen dat abonnees ook verlengen, is sterk verbeterd. Onze gross margin is duidelijk verbeterd. En wat ik denk ook is iets is om nadrukkelijk te noemen en trots op te zijn, is dat we het platform, het nieuwe platform, bril.com hebben gelanceerd. En dat dat allemaal gelukt is voor een bedrijf, ook met onze omvang, dat is denk ik echt het vermelden waard. We hebben natuurlijk ook wat problemen gehad op onze financiële afdelingen, met name ten aanzien van de capaciteit. Steven heeft het goede nieuws daar al over gemeld, dat Olivier weer aan het terugkomen is. En wij waren vooral erg blij, ook in november, toen Olivier er niet was, dat we Wim Dikstaal hebben gevonden als vervanger. En hij komt zo aan het woord. Tot slot, ook zeker het melden waard, de integratie van Schöning en Fink en ook die van Sense zijn voltooid. En met name Schöning en Fink heeft ook een bijzonder goed jaar gedraaid in 2018. Als we kijken naar de nieuwe missie die wij ontwikkeld hebben dit jaar, dat is eigenlijk een proces geweest wat in 2018 is gestart. En in 2019, in de eerste maanden van 2019, is afgerond. Als nieuwe directie, toen wij begonnen nu een jaar geleden, hebben wij gekeken wat is ook alweer de relevantie van Bril vandaag. Is dat alleen dat wij 335 jaar al doen wat we doen? Of is het eigenlijk meer dan dat? En daar wilden wij naar kijken, ook voordat we ons weer gingen buigen over het strategisch plan. Nou, de nieuwe missie ziet u hier staan in het Engels. Ik wil toch ook nog even in het Nederlands gewoon uitleggen wat wij daar nou mee bedoelen. En dat is toch heel duidelijk dat wij zeggen, als we kijken naar de wereld van vandaag, de uitdagingen die we allemaal hebben, niet alleen in Nederland, maar overal, dan is het goed als daar meer humanities, social sciences en international law bij niet alleen bij betrokken worden, maar ook geraadpleegd worden, omdat het een mogelijke bron is om vele van die uitdagingen te adresseren en wellicht op te lossen. Dat niet alleen, want dat komt ons natuurlijk heel erg goed uit, omdat wij op die gebieden voornamelijk uitgeven, maar we menen ook dat dit een wezenlijke bijdrage aan de wereld van vandaag kan en misschien zelfs wel moet geven. En wij willen ook de communities die wij bedienen, en dan even in het bijzonder de auteurs, helpen met het uitdragen van die boodschap. Dat betekent dat wij dit ook onder de aandacht brengen bij universiteitsbesturen, bij overheden, bij organisaties die geld ter beschikking stellen voor onderzoek. En daarnaast, en dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk en dat is ook onze taak, wij willen onze auteurs ook de beste service kunnen bieden en onze wetenschappelijke gebruikers ook de beste tools aanbieden, zodat zij ook al die informatie goed kunnen raadplegen en kunnen gebruiken in hun onderzoek. Dus deze nieuwe missie, die hebben we nu ontwikkeld, die hebben wij onder de aandacht gebracht, ook in de brochure, Steven zei het ook al, in het artikel On the Relevance of the Humanities. En daar hebben wij een aantal van onze auteurs en editors gevraagd om vanuit hun vakgebied die relevantie, de relevantie van hun vakgebied voor onze missie, in verbinding met onze missie, weer te geven. En daar hebben we heel veel respons op gekregen en die vindt u in de brochure in het zogenaamde artikel. En dat artikel op zichzelf, dat is voor ons een marketinginstrument, is ook apart gedrukt, want die gaan wij in de hele wereld, gaan wij die nieuwe missie ook uitdragen en nogmaals ook het belang van de humanities als geheel en onder die humanities vatten we dan voor het gemak, en dat wordt ook vaak gedaan, ook die sociale wetenschappen en het internationaal recht. En we sluiten ons ook aan bij de hashtag Humanities Matter, wat jullie ook zien op de poster die daar vanmorgen is opgehangen, daar voor de kijkers links, waar u even een klein beetje moeite moet doen om te zien dat daar Humanities Matter staat. En de hashtag is een hashtag op Twitter. We zijn tegenwoordig een digitale uitgeverij en daarin wordt ook met name ook daar op Twitter gezegd hoe belangrijk die humanities voor ons allemaal zijn. Kijken we dan naar het strategisch plan, wat ook weer een gevolg is, of de aanpassing daarvan, van het strategisch plan, wat wij ieder jaar doen. Het is een 3-jarig plan. Daarin hebben we die nieuwe missie ook meegenomen, of de gedachten die we daar eerst over hadden en uiteindelijk de hele missie. Ik wil graag met u een aantal focuspunten van het nieuwe strategisch plan, wat dus loopt van 2019 tot 2021, doornemen. Hier ziet u een slide die u eerder heeft gezien. Nu zit er een stevig fundament onder. Profit improvement. Publishing excellence. Dat is de basis van ons bedrijf. Daar begint het allemaal mee. Vervolgens zal ik met u door een aantal punten op die kolommen lopen. Maar er zit ook een dak boven, genaamd Profit Improvement. Dus het gebouw is wellicht wat steviger geworden. In de kolom Expand Market Position, dit soort dingen produceren wij allemaal in het Engels. Ik vertel u er nu over in het Nederlands. Maar dat richt zich vooral op de uitgeeftak van ons bedrijf. En wat daar belangrijk is, is dat wij zien dat wij steeds meer aan het veranderen zijn van een bedrijf wat niet alleen producten maakt, boeken, tijdschriften. En content is nog steeds king naar ons idee, wat vaak een beroemde quote is uit de uitgeefwereld. Maar er is wel nadrukkelijk en steeds meer iets bijgekomen. En dat zijn de services die je rond die content en aan je auteurs moet kunnen bieden. Heel klein voorbeeldje, open access, daar komen we straks nog over te praten. Maar dan zijn tijdschriftartikelen gratis toegankelijk. Dus dan gaat het toch ook echt om welke service je aan auteurs kan bieden om die auteurs aan je te blijven binden. Een ander belangrijk punt, meer in de marktomgeving, is de flagships. Daar hebben we het eerder over gehad. Onze producten die de deuropeners zijn bij onze klanten, waarom we beroemd zijn, die hebben we de afgelopen jaren beter en vaker onder de aandacht gebracht. Maar we willen dat nu meer gaan verbinden aan thema's. En wat bedoelen we daarmee? Daar bedoelen we het volgende mee. En misschien is het niet helemaal heel goed zichtbaar op de televisies, misschien zelfs beter. Maar er zijn natuurlijk allerlei thema's die ook weer die missie raken. Hier is het voorbeeld van de One Belt, One Road genomen van de activiteiten van China. Nou, daar zijn altijd weer dan weer uitgaven die wij daarover hebben. Migratie, andere thema's, de Brexit. Er zijn altijd werken, soms flagships, soms ook andere producten die wij daar dan aan binden aan zo'n thema. En informatie geven, niet alleen over het thema, bijvoorbeeld de Brexit, maar daar ook een direct een link naar onze producten leggen. Iets anders is dat wij onze marketing regionaler hebben gemaakt en dat ook willen doorzetten. We hebben komen van een situatie waar dat vrij centraal geregeld was, allemaal vanuit Leiden. En we hebben nu een situatie dat, en dan gaat het niet over tientallen mensen uiteraard, maar we hebben iemand lokaal in ons kantoor in Boston die de marketing verzorgt. We hebben hier nog steeds het centrum van marketing in Leiden zitten. We hebben in Paderborn een marketing, kleine marketingafdeling, maar ook in Singapore of in China zit iemand die daar de marketing verzorgt en heel nadrukkelijk samenwerkt met sales. Dat is erg belangrijk en dat laat ik zien in een kort filmpje als die wil starten, hoe sales en marketing samenwerken, ook samen met publishing, om regionaal ons te laten zien. Wat u zag hier allemaal, dat zijn onze eigen mensen. Dit ging dan vooral over India. U zag ook in de gauwigheid ons team in India, wat we sinds kort hebben. Een exclusieve agent met een dame die de marketing verzorgt. En zij bezoeken met elkaar, dus marketing, sales en publishing, universiteiten, om in dit geval een verhaal te vertellen ook over hoe je publiceert bij Bril. Maar ook om te laten zien wat Bril allemaal inhoudt en om welke producten het gaat en hoe ze het best gebruikt kunnen worden. En dat is cruciaal dat wij op die manier met elkaar samenwerken. Gaan we naar de derde kolom, dan wil ik vooral even de aandacht vestigen op onze IT-infrastructure, waar we zoals altijd aan moeten werken, want IT en technology zijn toch wel echt een basis geworden van het moderne uitgeefvak. Er is ook veel in geïnvesteerd de laatste jaren in bij Bril. Waar we nu aangeland zijn, is dat we al die dingen die wij gebruiken verder willen optimaliseren, waar het nodig is, beter aan elkaar knopen, zodat er nog een beter rendement uit de investeringen gehaald kan worden. En tot slot, management information, ook een cruciaal iets wat we natuurlijk iedere dag nodig hebben om dag voor dag en soms, als het zou kunnen, uur voor uur een vinger aan de pols te kunnen houden. En dat geldt ook voor alle afdelingen, niet alleen voor finance, maar juist ook voor onze commerciële mensen en onze publishing mensen. Uiteindelijk is, zeggen wij dan als een humanities uitgever, zeggen wij toch ook, meten is weten. De nieuwe infrastructuur, waar ik al even iets over zei. Het nieuwe platform wat gelanceerd is. Hier Zoals ja, als u op die slide komt, dan is dit het eerste wat u ziet. Heel kort nog even, waarom hebben we dat nou gedaan? We hebben allerlei dingen geïntegreerd op dit platform. Onze corporate website, al onze content. Die hebben we er allemaal bij elkaar gezet. En ook de hele Bril catalogus. Maar daarnaast is het ook allemaal beschikbaar op ieder mobiel device, zoals dat heet, apparaatje. Kan het gebruikt worden, goed gebruikt worden en goed bekeken worden. Dat noemt men ook wel de user experience en die is aanzienlijk verbeterd. Plus, en dat is helemaal niet onbelangrijk, ook de e-commerce is veel beter geregeld op deze nieuwe site. Want er zijn allerlei mensen die natuurlijk ook daar onze producten willen kopen. Dit was mijn bijdrage. Straks natuurlijk open voor vragen. Maar nu geef ik over aan Wim die de profit improvement zal behandelen. En de cijfers. Dank u wel.
Goedemiddag. Ik ga u kort even door wat cijfers heen praten. Die u ook in het jaarverslag, neem ik aan, aandachtig tot u genomen hebt. Sorry?
Dichterbij.
Ja, dankjewel. Ik ben wat kleiner, hè, dus dat is wat lastiger. Zo dan. De omzet van 2018 is uitgekomen op 36 miljoen. Dat is een daling ten opzichte van 2017 van ongeveer 1,2%. Maar dat is wel inclusief niet-organische zaken als acquisities en koersverschillen, met name van de dollar. Organisch gezien zijn we eigenlijk min of meer gelijk gebleven ten opzichte van 2017. Het grootste niet-organische effect was het koersverschil van de dollar. Daar hebben we ongeveer €700.000 omzetverlies op geleden. Dat is ongeveer 2%. Onze acquisities, dat zijn Sense en Mentis, in 2018 hebben we €400.000 bijgedragen aan de omzet. Dat is ongeveer 1,2%. En er zit nog een klein stukje in. Dat heeft te maken met de invoering van een nieuwe accountingregel, genaamd IFRS 15. En dat gaat over revenue recognition. Daar zal ik u niet te veel mee vervelen. Maar dat heeft in ieder geval als gevolg gehad dat verzendkosten, die onder de oude verslaggevingsregels in de omzet genomen mochten worden, dat die tegenwoordig als positieve kosten genomen moeten worden. En dat heeft ook nog iets meer dan €100.000 omzet gescheeld. Ten opzichte van 2017. In de toekomst zullen we die dus als kosten of een positieve bijdrage aan de kosten moeten boeken. Dat heeft de lagere omzet heeft natuurlijk ook zijn impact gehad op ons EBITDA. Daar kom ik op een andere slide wat verder aan toe. Er zijn wat andere zaken geweest die hebben geleid tot een daling van ongeveer €600.000 op het EBITDA. De net profit is ten opzichte van 2017 gelijk gebleven, ondanks die lagere EBITDA. Dat heeft vooral te maken met een eenmalige belastingbenefit die we hebben gekregen van ook ongeveer €700.000. Dat heeft te maken met de deferred tax liabilities die wij op onze belasting op onze balans hebben staan. Dat heeft weer te maken met verschillen tussen hoe je fiscaal en commercieel omgaat met afschrijvingen op publishing rights. Deze post is eigenlijk een soort uitgestelde belastingschuld die je waardeert op het belastingtarief waar je hem ooit op gaat afrekenen. Het vennootschapsbelastingtarief was in Nederland altijd 25%. Dat is het nu ook nog steeds. Maar omdat dit een lange termijn post is, moet je hem omrekenen tegen het nieuwe tarief. En er is eind vorig jaar in Nederland een wet aangenomen waarin in stappen het vennootschapstarief, belastingtarief teruggaat naar 20,5% in 2021. Als je dan die post opnieuw berekent, kwam daar een verlaging van die post uit van €700.000. En dat is de benefit in onze P&L. Zonder die benefit was het net profit dus 1,6 miljoen geweest. Een stuk lager dan 2017. De daling van het operating profit, EBITDA operating profit, heeft ook geleid tot een daling van onze return on invested capital, wat een belangrijke key indicator is. En die is nu ook lager dan onze cost of capital die we gebruiken in het bedrijf. Nou, dat is niet iets wat we willen. We willen uiteraard dat hij hoger is. En vandaar dat we ook aan het profit improvement plan aan het werken zijn. En die zou ook die return on invested capital op termijn weer boven de WACC moeten brengen. De earnings per share zijn geëindigd op €1,23, 2 cent hoger dan 2017. Maar daar zit ook die eenmalige tax benefit weer in. En wij hebben voorgesteld om het dividend voor dit jaar te zetten op 85 cent per aandeel. Daar komen we ook nog op terug. Dit plaatje laat zien hoe de omzet verdeeld is over media format, publication type en geography. Als we beginnen met media format, dan kunt u zien dat de digitale omzet aanzienlijk gestegen is. Wat er heeft toe geleid dat het percentage van de digitale omzet, van de totale omzet, gestegen is van 50 naar 53%. Dat komt voornamelijk, Peter heeft dat ook al verteld, dat de elektronische journals en ook de elektronische boeken het goed gedaan hebben in 2018. De print wat minder, vandaar dat de verdeling ook is veranderd. De tweede set cijfers laat zien hoe de omzet zich verhoudt tussen boeken en journals. Nou, ook daar ziet u weer dat de journals aanzienlijk gegroeid zijn. Dat komt ook omdat we wat titels gekocht hebben. Maar ook de renewal programma's, wat Peter al aangekaart heeft, heeft geleid tot meer omzet dit jaar. De boeken die zijn gedaald. We hebben nog wat overige omzet, dat zijn licenties en ook primary sources. Die zijn min of meer gelijk gebleven. Ten slotte dan de omzet bij regio. Als we van beneden naar boven beginnen, de omzet in Noord-Amerika is aanzienlijk gedaald. Dat is niet alleen door echte omzetdaling, dat zit hem met name in de boeken. We hebben daar wat problemen gehad met backlist en de lawboeken. Maar het is ook het koersverschil, wat ik al eerder heb genoemd, zit daarin, uiteraard. In Europa zijn we ongeveer 1 miljoen gestegen. Dat moet ik even spieken. Daar hebben we een aantal wat grotere online deals gedaan. En ook wat nieuwe landen hebben we een deal gedaan, bijvoorbeeld in Griekenland. Dan de rest of the world. Daar zijn we, moet ik even een beetje naar beneden. Nee, dat weet ik wel. Dat is omdat we een aantal wat minder omzet hebben gedraaid in met name Japan en Zuid-Korea. Dit is de ontwikkeling van de EBITDA. Zoals ik al zei, zou ik daar nog even op terugkomen. De EBITDA in 2017 was 4,2 miljoen. Nou, de omzetdaling heeft daar natuurlijk een direct effect op, 0,4 miljoen. Dan ziet u een aanzienlijke verbetering in de cost of goods sold, oftewel de directe kosten van de omzet. Dat is grotendeels veroorzaakt door het wegvallen van een aantal one-off kosten die we in 2017 hadden. Een daarvan was een extra kosten voor royalties. Dat was ongeveer €400.000 in 2017. Nou, die hebben we in 2018 gelukkig niet nog een keer gehad. In 2017 hebben we ook het consumptiepatroon veranderd. En het consumptiepatroon wordt gebruikt om de content die op onze balans staat af te schrijven richting de P&L. Nou, dat heeft vorig jaar geleid tot een extra kostenpost van ongeveer €300.000. Dus de verzendkosten die we voorheen als omzet boekten, die werken hier ook positief in mee. We hebben gelukkig ook gewoon echte verbeteringen hier gezien. En dat komt met name door de toename van printing on demand, waardoor we minder kosten hebben voor voorraden en voor printen. Als u het volgende blokje kijkt, dat zijn de personeelskosten. Die zijn met €800.000 gestegen ten opzichte van 2017. Dat zit hem deels in het aantal FTE's wat is toegenomen met 6. Twee daarvan zijn meegekomen met de acquisitie van Mentis. Dan hebben we 1 persoon in finance aangenomen, een business controller. En er zijn 3 mensen bijgekomen in sales en marketing, waarvan 2 in China. Dat alles bij elkaar is ongeveer de helft van die €800.000 die u daar ziet.
Dan hebben we de gebruikelijke verhogingen. De CAO heeft nog een kleine €300.000 gekost. En dan zijn er nog wat andere zaken waardoor deze verhoogd is. Dan hebben we nog de overige kosten. Die zijn met €400.000 gestegen ten opzichte van 2017. En dat zit hem vooral in de al genoemde problemen in de finance afdeling, waarin niet alleen Olivier is weggevallen, maar ook de nummers 2 en 3 lange tijd niet aanwezig zijn geweest in 2018. Hebben we allemaal moeten vervangen door interim mensen. Dat heeft geleid tot dubbele kosten. Ik ben zelf een van die interim mensen. En daarnaast zijn ook dat heeft ook met elkaar te maken. De audit fees waren ook in 2018 iets hoger dan in 2017. Met dit brugje komen we uit op dan het EBITDA-getal voor 2018. Dat is 3,6 miljoen. Nog even laten zien van in 2018 een tijd twee platformen gehad. En dus ook twee keer de kosten van een platform. Als je die eruit haalt en je zou een normale financiële afdeling gehad hebben zonder al die interim mensen en daarmee ook een wat lagere kosten van de audit, dan zouden we ongeveer op 4,1 miljoen uitgekomen zijn, wat meer in de richting zit van 2017. Peter heeft het ook al even genoemd. In 2018 is het Profit Improvement Plan aangekondigd, omdat we wel zagen dat we wel iets extra's moesten doen om de kosten of de winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren. Het laatste persbericht hebben we ook gezegd dat